Dit is een podcast van Clara.
Ich bin ein Europäer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European.
Pompidou met Niki Aerts.
Goedenavond en welkom bij Pompidou. We zitten nog altijd in Amsterdam voor helaas alweer de laatste aflevering die we gewijd hebben. 5 afleveringen lang aan Grote Verwachtingen. Het boek dat Geert Mak geschreven heeft als een soort van opvolger van In Europa. Dat mega succesvolle boek dat u geschreven hebt. 2004 al, zo lang was het geleden.
Ja, 15 jaar geleden alweer. Ja. Gebaseerd op mijn reis in 1999. Dus exact inderdaad 20 jaar geleden.
Ja, en dan gaan die grote verwachtingen die beginnen in 1999, eindigen 2019. De tegenwoordige tijd, daar hebben we het al over gehad, dat toch best moeilijk is om daar klaar in te zien, om duidelijk te weten wat er eigenlijk aan het gebeuren is en vooral wat daar de gevolgen zullen van zijn later. En dan hebt u die studenten 2069 in het leven geroepen.
Ja, daar heb ik mee een samenwerkingsproject mee opgezet. Ik vertel haar hoe wij deze geschiedenis zien. En zij probeert een paar grote verbanden te leggen. Dat kan zij beter doordat ze afstand heeft. Dus in mijn hoofd hebben we veel gediscussieerd. Maar natuurlijk, in welke toekomst zij leeft. Of zij onze generaties dingen verwijten bijvoorbeeld. Ik denk het niet, want je neemt altijd het leven zoals het is hoor, als je 25 bent. Maar wel, daar durf ik niks over te zeggen. Dat gesprek hebben we eigenlijk niet gevoerd.
Ja, dekt u zichzelf daar een beetje mee in?
Nee, ik vind dat is een eeuwige fout. Altijd vraagt men mensen die met geschiedschrijving bezig zijn naar de toekomst. En die verleiding is ook heel groot. Maar je gaat altijd weer ontzettend op je bek. Als je dat, dus je kunt alleen maar een paar vage lijnen aangeven met een kluwe aanslagen op de arm. En dat is het enige. Het gaat altijd anders dan je denkt. De geschiedenis
dat niet blijkt. Hè, als we nu kijken naar een aantal observaties die u gedaan hebt in dat eerste boek in Europa. Die zijn anders uitgedraaid.
Ja, absoluut, ja. Het is onvoorstelbaar. En dat is eigenlijk de kern van altijd weer de toekomstige ontwikkelingen. Niemand kon zich in 1999 9/11 voorstellen. Alleen een paar hele heldere types.
En zij die bezig waren met de plannen.
Ja, precies.
Om die vreselijke
dagen te
beramen. Allemaal
een voorbeeld te geven.
Ja. Ja. Maar goed, er zijn de voorbije dagen een aantal dingen die teruggekomen zijn. Een aantal thema's die we een paar keer aangeraakt hebben. Omdat ze zo belangrijk zijn en alles naar zich toe trekken. Maar het valt me nu op, als ik erop terugkijk, dat we nog niet zo heel gek veel gezegd hebben over klimaat. Of vergis ik mij?
Wel iets, maar niet veel. Nee.
En dat is toch zo ontzettend belangrijk.
Dat is, dat ik zeg het vaak, maar dat is in wezen, Europa is natuurlijk één grote porseleinkast. En daar staat doodstil een hele grote olifant in. En dat is het klimaatcrisis. Die term moeten we echt gaan gebruiken.
De noodtoestand is wel uitgeroepen.
Ja, we hebben geen leven. Ja. Na alle voorspellingen zijn we nu in de eerste fase van deze crisis beland. En helaas verloopt die exact volgens het boekje. Want eigenlijk iedereen voorspelde in de jaren 80, 70 al. Tenminste de experts. Bijna elke voorspelling wordt achterhaald door ontwikkelingen die ernstiger zijn. Dat ook nog eens een keer.
Ja, maar nu zijn er wel ook die klimaatjongeren. En in eerste instantie werden ze allemaal geloofd. En nu krijgen die toch al wat weerwerk. Mensen die zeggen, ik moet er niet van hebben. Van die jongeren, wat die verkondigen, dat is allemaal niet waar. Het is een beetje geschreeuw. Hoe komt dat toch?
Omdat het natuurlijk een hele vervelende waarheid is. Dat zie je ook bij andere gebeurtenissen in de geschiedenis. Mensen spartelen het hardst tegen realiteiten en ontkennen ze en kijken ervan weg, naarmate het grotere invloed heeft op hun persoonlijke leven. Toen hier in Nederland, de vergelijking slaat verder nergens op, maar het is wel hoe mensen in Nederland tegen iets keken, tegen deze stad, tegen iets immens als het wegvoeren van al die Joden. Als je daar echt in Amsterdammer toen, in 1942, 1943, de consequenties zou trekken uit de kennis die je eigenlijk toen al had, dan had dat gelijk enorme gevolgen ook voor je persoonlijke leven. Want je moest eigenlijk zo'n gezin opnemen in je huis, moreel. Dus om dat, aan dat morele dilemma te ontkomen, keken heel veel mensen weg. Heel niet goed, maar wel heel menselijk. En ontkende toch nog heel lang dat hier een waanzinnig probleem aan de hand was. Verder, ik vind die vergelijking, ik zeg het alleen omdat vanwege het psychologische proces. Wat gebeurt als je voor dit soort waarheden komt te staan? Wij hebben de neiging om heel lang als een kip zonder kop door te rennen.
Dat zijn zo'n inconvenient truth. Hè?
Ja, omdat de consequenties te groot zijn. Ja. En dat zie je natuurlijk nuchter bekeken. Als ik een huis heb, en dat gebeurt in Amsterdam veel, waar de fundering niet goed van is. En ik laat 25 experts langsgaan en 24 zeggen. Meneer Mak, dat huis dat staat inderdaad ontzettend te kraken. En u moet daar razendsnel wat aan doen, anders komt u in grote problemen. En er is er eentje die zegt, nou, misschien valt het nog mee. Ja, dan ben ik volstrekt onverantwoord bezig om mijn beleid en mijn gedachten helemaal te richten op die ene man die zegt, misschien valt het wel mee. En naar die andere 24 niet te luisteren. Dan ben ik eigenlijk, ja, dat is totaal onverantwoord en idioot. En toch doen de politici, die de klimaatsceptici, dat is een minimale hoeveelheid van de wetenschappers, die volgen, doen precies hetzelfde.
Ja, ze schreeuwen wel luid, hè?
Het is ronduit. Als je alles afweegt en al ben je zelf, twijfel je nog, dan is het ronduit onverantwoord om naar de ongeveer 98% van de wetenschappers te luisteren. Niet te luisteren. En bovendien om je heen te kijken. En je ziet het zelf.
Ja, want dit is geen fake news, hè?
Dit is absoluut geen fake news. Dat is gewoon een realiteit die ongelooflijke consequenties heeft. Ja. En alleen, het is ook een realiteit, en dat maakt het ontkennen ook heel verleidelijk, die met de huidige politieke middelen heel moeilijk is aan te vatten. Omdat het een probleem is dat zich afspeelt op een termijn van generaties. Politiek, nou 4 jaar is al veel.
Ja, en uw generatie met name wordt ook met de vinger gewezen door die klimaatjongeren, de OK-boomer.
Ja, nee, absoluut. Ja? Ze hebben gelijk. We moeten razendsnel ons consumptiepatroon aanpassen. Daar hebben de jongeren echt helemaal gelijk in. Dat, er zitten, er, nou ik wou zeggen, het is ook een ingewikkeld politiek probleem, omdat het totaal internationaal is. Dus jij neemt maatregelen, terwijl een deel van het probleem in Brazilië ligt. Dus het is echt een mondiaal probleem. Maar jongeren hebben volkomen gelijk als ze zeggen, ja, je moet toch beginnen bij jezelf. En ook, je ziet ook in dit klimaatvraagstuk iets, het begint toch wel van hier en daar van generatieconflicten. En dat kan deels ook wel meevallen, hoor. Want toevallig gisteravond praatte ik bij een lezing met iemand van 23 was ze of zo. Ik zei, hoe sta jij er nou in? Ik zei, ja, nou, ja, wij denken eigenlijk precies hetzelfde over dit soort dingen. We zitten gewoon samen in de puree en we moeten er samen ook proberen een weg in zien te vinden. Dus zo kun je er tegenover staan. Maar de verleiding is ook groot om de kwaadheid over het verlies van al die veiligheid die je hebt rondom dat klimaat, het verlies aan zekerheden, van zelfsprekendheden, om dat te richten op anderen. En dat kan zijn op een andere generatie.
Ja, nu die klimaatjongeren, die denken hoofdzakelijk aan hun toekomst natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en terecht. Ik liet net het woord fake news even vallen. Hup, zo, als tussen ons middenin. Hoe gaat u daar eigenlijk als journalist mee om met al die fake news berichten, post-truth? Is dat iets wat u bezighoudt?
Ja, ik zie het op langere termijn wel als een soort tussenfase. Internet is echt iets heel nieuws en mensen moeten daar nog ontzettend aan wennen en beschouwen eigenlijk nog internet en Facebook als een nieuwsbron. Zoals ze de klassieke nieuwsbronnen beschouwen. Dus de mensen zullen daarbij heel veel, zullen gewoon tegen de realiteit aanlopen. Bijvoorbeeld de Britten, die altijd de onzin van de Brexiteers hebben geloofd. Ja, die zullen tegen de realiteit aanlopen. Van dat het wel degelijk, de waarschuwingen wel degelijk klopt. En zo is er veel meer. Dus ik denk dat een herwaardering van goede journalistiek en van nachecken en van klopt het echt, die beweging zie je al beginnen. En dat wordt sterker. Alleen mensen hebben ook wel, ja, vroeger vluchten de mensen in religie en in allerlei kwakzalvers. Er is ook een grote behoefte natuurlijk aan mythes en mythevorming en verhalen die troosten en verhalen die ontkennen en die zeggen, ach, het valt wel mee met het klimaat en maak je niet druk en je kunt rustig blijven vliegen en biefstukken eten. Het is ook heel verleidelijk. Dus het is ook een zaak van, ja, dat is misschien ik zie jongere generaties, jongere journalisten, zie ik ook voortreffelijk werk verrichten. Ook met name tegenwoordig ook bij andere media, bijvoorbeeld de documentaires die gemaakt worden. Dat is gewoon het taaie en vasthoudende en moedige werk van een groot deel van de journalistiek. En ik zie dat, goddank, aan alle kanten om me heen. Dus zo moeten we maar aan de gang blijven. Het is ook een strijd. Het is gewoon een strijd om de waarheid.
Wat doe je dan met leiders als daar zijn? Donald Trump, die ooit, ik denk dat Herman Van Rompuy, ik weet niet in welke context hij gezegd heeft, als je hem kan betrappen op het vertellen van de waarheid, dan is het puur toeval. Wat ik een heerlijke uitspraak vind. Maar wat doe je dan met zo'n individu? Want u zei net, ja, internet, Facebook, Twitter, maar er zijn andere, grotere gevaren.
Donald Trump is ook een in alle opzichten een heel gevaarlijke figuur. Een heel destabiliserend in de machtsverhoudingen. Hij schept een machtsvacuum in het Westen. Doordat hij gewoon een chaotische regering voert, ja, omringd door incompetentie. Maar hij heeft ook een uitstraling, eigenlijk op een negatieve manier te vergelijken met de Kennedys. De Kennedys waren allesbehalve volmaakt, maar ze hadden wel een positieve uitstraling. Ze zetten een bepaalde opgewekte norm. We gaan er tegenaan. Ze hoorden eigenlijk heel erg bij de jaren 60. En ik heb een gevoel dat Donald Trump heel erg hoort bij deze fase van de 21ste eeuw. Vooral als ik somber ben. Dan denk ik bij deze chaotische fase, waarvan je soms het gevoel hebt, gaan we de oude verhoudingen worden die hersteld? Komen we weer een beetje terug in een fase van stabiliteit? Of is het een voorspel van iets onbestemd? En als ik een pessimistische bui heb, denk ik het laatste wel eens. En Donald Trump is op allerlei manieren daar de personificatie van.
Ja. Dus news komt eigenlijk ook uit zijn kabinet. Hè?
Ja, nou, het is natuurlijk Steve Bannon, die gewoon een heel sterk het idee heeft, zijn rechterhand ooit, die heel sterk het idee had, ik wil chaos scheppen. Mm. En eigenlijk op een hele provocerende manier het systeem onderuit wilde trappen, op alle manieren die maar kon. Maar het fake news gaat dieper. Het heeft ook te maken met een eindfase waarin wij, vermoed ik, sommige historici zeiden dat al eerder, dat we daar wel eens in terecht konden gaan komen. De Amerikaanse, Hongaarse historicus John Lukács zei dat bijvoorbeeld al in de jaren 90. We beginnen aan een paradigmawisseling. Dat betekent dat we beginnen de eindfase van, ja, toch van de westerse democratie, maar ook van de verlichting. Beginnen we te naderen. En de basis van de verlichting was altijd de rationaliteit. Was bijvoorbeeld het loslaten van oude mythes en geloofswaardigheden. Hier in Amsterdam, Descartes en Spinoza waren daar enorme voorvechters van. En als je Donald Trump ziet en ziet hoe hij de toon zet in het debat over de hele wereld, dan denk je, ja, dit is de eindfase van die rationele verlichting. We gaan weer terug naar misschien wel een fase van mythologisch denken. Ik ben zelf totaal een kind van de verlichting. En ik denk dat er allerlei dingen zijn gebeurd die totaal niet deugen. En de verlichting ook aan een heleboel andere kanten van het leven voorbij is gestormd. Maar deed ontkennen van een werkelijkheid. En het leven, het totale leven in mythes, dat vind ik hoogst beangstigend.
Ja, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik ben eigenlijk eerder verontwaardigd dat er zo weinig tegenwerking is.
Ja, dat is wij hebben daar niks over te zeggen natuurlijk, terwijl die man heel bepalend is. Dat is het grote verraad van een deel van de Amerikaanse politiek. En ik noem het verraad, omdat de Amerikaanse founding fathers hadden eigenlijk een systeem wat best goed was. Want die waren ontsnapt aan de overheersende macht van een koning. Maakte een president, schiepen wel een presidentschap dat behoorlijk leek op dat van een absolute monarchie, maar omringde dat met een heleboel waarborgen. Rechterlijke macht, vrije pers en natuurlijk een congres. Dat op allerlei manieren deze absolute vorst in toom hield. Plus nog eens twee veiligheidskleppen voor een totaal foute koning-president, namelijk het impeachment. En ook nog een artikel waarbij als de president geestisch gestoord zou zijn, blijken te zijn, dan kon die ook afgezet worden. En die veiligheidskleppen, wij dachten allemaal, heel veel mensen dachten, nou, als Trump, dan zal die ontoom gehouden worden door een reeks verstandige mensen om hen heen, waar je het niet mee eens hoefde te zijn, maar die wel verstandig waren. En verder door die veiligheidskleppen. En wat hij gedaan heeft, is eigenlijk een enorme aanval gedaan op alle tegenmachten, inclusief zijn veiligheidsdiensten, de FBI, CIA, de rechterlijke macht. Wordt helemaal uitgehold door een hele reeks benoemingen. En de congresleden, de Republikeinse congresleden, ja, uit pure ambitie en opportunisme verraden ze toch het systeem, het Amerikaanse systeem op dit moment. Want je kunt als gewoon als democraat, en er zijn, goddank waren er, en zijn er ook republikeinen die dat scherp zien en daar ook buitengewoon ongerust over zijn. Maar ja, die strijd gaat niet meer om links of rechts. Dit gaat eigenlijk om het Amerikaanse democratische systeem. En als Trump een nieuwe termijn krijgt, en die kans is aanzienlijk, dan zal na die 8 jaar er een ander Amerika zijn. Dat is niet meer terug te draaien.
Goed. Ik wil wat muziek. Behoefte aan.
Een troostend muziek, ja.
Benny Carter and His Orchestra en met A Symphony in Riffs. Ik praat met Geert Mak. Een hele week lang heb ik dat gedaan over grote verwachtingen in Europa. 1999-2019. Uiteindelijk, Geert Mak, belanden we toch heel vaak in Amerika, valt mij op. Ook in Rusland, China zijn we even geweest. Maar dat Amerika is toch heel erg bepalend nog voor ons en hoe wij denken over democratie. Bijvoorbeeld, we hadden het net over Donald Trump en fake news. En dat ik zo verontwaardigd was over het feit dat er niet meer tegenkracht kwam.
Zeker, het is natuurlijk ook, in Europa denk je ook na over Amerika. Omdat Amerika het eerste grote democratische project was. Het was echt, wij gaan samen een land opzetten, dachten die Amerikanen in het eind van de 18e eeuw. Iets totaal nieuws.
Ja, die federatie.
Een federatie met ook echt democratisch, wat heel erg nieuw was in die standensamenlevingen. En de Europese Unie is eigenlijk een soortgelijk historisch project. Dus beide systemen zijn op een bepaalde manier ook aan elkaar verbonden. En ja, dan is zo'n neergang van Amerika is natuurlijk ook voor Europa. Wij hebben daar ook natuurlijk grote, ook emotionele problemen mee. Die verbondenheid, met name in West-Europa, is groot. Maar ja, je kunt wel, we hadden het net over Trump. En de andere kant van het probleem is toch ook echt de oppositie. De democraten die met Hillary Clinton een tegenkandidaat neerzetten, die gewoon toch echt ongeveer de slechtste democratische kandidaat kon zijn die er was in deze situatie, waardoor het mogelijk was dat Trump die verkiezingen won.
Ja, maar niemand had dat verwacht.
En niemand had dat verwacht. Het laat ook zien dat men heel weinig oog had voor de diepe onvrede die in een aanzienlijk deel van de bevolking heerst. Dat was echt een liberale en progressieve waren ook echt wel losgezongen van een groot deel van de samenleving. En hetzelfde probleem zag je bijvoorbeeld bij de Brexit. Mm. Hè, waar ook de Remainers toch verbijsterd waren toen opeens die Brexit een feit was. Niet in de gaten hoeveel onvrede er heerst. En je ziet het eigenlijk ook toch wel bij bij het verdwijnen van een deel van de grote partijen in de rest van Europa. Er is een grote beweging gaande. En die moet ook nog van een bevolking die zich niet gezien voelt. En die een nieuwe vormen wil en een nieuwe weg wil. En een nieuwe greep wil hebben op hun omgeving. En daar ook ontvankelijk is voor nieuwe politieke leiders die zich, en dat is het grote overeenkomst tussen Trump en al die andere leiders, het zijn in wezen outsiders, buitenstaanders die dat ook tonen, die laten zien hoe ze niet bij het systeem horen en beloven.
Ja, hebben ze wel op het voorplan gehaald, hè? Hebben ze binnengelaten?
Nou nee, maar ze zijn binnengestormd en dat kon. Ik bedoel, je kunt alles zeggen over democratieën, maar democratieën registreren aardig de onvrede nog altijd van mensen. Dus ja, nee, je kunt wel zeggen we hebben ze een gelegenheid gegeven. En als ik mezelf reken, ook tot deze brave, weldenkende, progressieve, et cetera. Hoewel ik eerlijk gezegd als journalist, toen ik door Amerika reisde, had ik al sterk gevoel dat hier grote problemen gingen ontstaan. Maar de politiek is vaak toch wel flink losgezongen van dit soort groepen. En dat zie je heel vaak in de geschiedenis, hoor. Revoluties komen altijd onverwacht. En dit is toch ook een soort van revolutie waar, denk ik, de andere politieke krachten, die zijn toch ook nog wel heel breed en sterk, in deze fase een antwoord op moeten zien te vinden. Maar ik, wat Amerika betreft, Europa ben ik niet zo, wat dat betreft, niet zo wanhopig. Dat vindt wel een balans. Maar wat Amerika betreft, denk ik dat de democraten zijn zo verdeeld. En ik heb nog altijd het gevoel dat bij veel democraten ergens niet het gevoel van urgentie bestaat van, we moeten ons nu echt verenigen achter een kandidaat die de beste winkans heeft tegenover Trump. Omdat het niet meer gaat om links of rechts of weet ik wat. Het gaat om de basis van ons democratisch systeem. Het is een hele essentiële verkiezing volgend jaar. Heel essentieel. Ik denk een historische verkiezing.
Dan kijken we weer vooruit, hè? En ik weet, u hebt dit boek nog maar net af. Grote verwachtingen, Geert Mak. En u bent op dit moment ook helemaal niet van plan om nog een boek te schrijven. Maar toch, stel dat u nog eens een boek zou schrijven.
Ik blijf altijd wel schrijven. Hoor. Maar, maar ik bedoel, zorgen, maar...
Rond dit topic.
Rond dit topic, dat kan wel eens, weet ik niet.
Nee. Hoe zou het lopen met Europa?
Dat is echt, ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen.
We gaan niet naar 2069, maar 2039.
Ik denk dat de Economist schrijft dat nu ook in dit oudjaarsnummer, deze maand. We gaan een heel roerig jaar tegemoet. Dat ben ik met ze eens. En dat kan echt alle kanten oprollen. Het kan wel eens zijn dat Europa verandert eigenlijk niet door conferenties. Brussel hangt aan elkaar van de conferenties. Maar het zijn altijd crisissen die Europa doen veranderen. De euro is niet volmaakt, maar is wel enigszins opgeknapt door de crisissen. Gewoon door stroomstoten, shocktherapieën, geweldige ruzies, nachtelijke conferenties, et cetera. Dat heeft Europa in beweging gezet en gehouden. Daar zou wel eens een systeem uit kunnen voortkomen van een kern-Europa... Al veel in de Oost-Europese landen dat helemaal niet, dat verder gaat. En waar een heel stel andere landen wat op een meer flexibele basis aan verbonden zijn. Maar het kan ook best zijn dat Europa eerst door iets heen moet als wat wij hadden met die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat het helemaal vastloopt. Want het was ook een systeem van 7 provincies. Het werkte 2 eeuwen, maar eindeloos ruggespraak. Al die delegaties moesten de hele tijd weer naar Den Haag heen en weer reizen. En een ongelooflijk log en vastgeroest systeem.
Brussel-Straatsburg is er niks bij.
Nou, ongeveer op dezelfde manier. Het is wel aardig mee te vergelijken. En gek is, door heel veel improviseren en op het goede moment toch een paar slimme leiders, werkt het wel, bleef het wel in de lucht 2 eeuwen lang. En is er zelfs periodes van grote bloei en welvaart hebben er plaatsgevonden onder dat malle regime. En in 1795 liep het helemaal spaak. En toch is daaruit uiteindelijk die republiek had dood kunnen blijven neerliggen. Toch is in 1815 toen een Nederlandse eenheidsstaat ontstaan, waar even België nog bij hoorde. Nou, dat is
heel
snel
even,
was
maar,
dat.
Ja.
Is dat jammer trouwens. Want ik denk dat we met z'n tweeën een leuk land hadden kunnen vormen, hoor. Nou, reken maar. Erg jammer. Ja. Maar goed, dat is gebeurd. Maar toch is Nederland daarna een hele stabiele natie geworden. Dus achteraf, terugkijkend, zeg je, die rare Republiek der Zeven Provinciën is een voorloper geweest van een vrij stabiele structuur. Als ik mezelf wil troosten, denk ik hetzelfde zou wel eens kunnen gebeuren met Europa. Dat wij terugkijken op deze fase van de Europese Unie. En zeggen, nou, dat is een voorloper geweest. En het is ook, als je het vergelijkt met Amerika, daar zie je eigenlijk ook dat Amerikaanse project is een soort gelijke fases heen gegaan. Het is eigenlijk net als een, ja, als je wat langer samenwoont in een huwelijk, zo na een jaar of 4, 5, komen opeens lijken uit de kast tuimelen en al het stof verdwijnt toch echt dat onder het tapijt, dat moet je toch echt eens onder ogen zien. Al dat soort dingen. In die fase zitten we nu. Amerikanen hebben een burgeroorlog nodig gehad om in balans met elkaar te raken. En ik denk dat Amerika pas echt tijdens de grote crisis van de jaren 30 echt één natie werd. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog en toen werd het echt één natie. Dat heeft, het proces heeft toch nou ruim 150 jaar geduurd.
Moeten gewoon wat geduld hebben, zegt
dus ik denk dat we... wij zijn ergens in die fase van de burgeroorlog ongeveer van Amerika. We hebben geen burgeroorlog, maar we hebben wel grote economische crisis gehad. Een eurocrisis. Ik denk dat Europa dit soort koortsigheid zo uitzweet. Het kan dus... Het kan door die fases heen gaan, net als een huwelijk. Ja, het kan ook vastlaan, lopen, dat weet ik niet. Alleen het klimaat wordt heel centraal hierin. En met name de vraag, en dat speelt binnenlands, maar ook buitenlands. Nu zitten we nog in de fase, maar het is een achterhoedegevecht van sommige groepen die zeggen het klimaat is geen probleem. Het is echt een achterhoedegevecht. En daarna krijgen we de fase van hoe gaan we de lasten verdelen. En je ziet in Nederland nu ook met allerlei boerenprotesten. Dat is eigenlijk al het begin van de conflicten over de lastenverdeling rond het klimaat. En dat zal in heel Europa zal het gaan plaatsvinden.
Ja, spannend hè? Toch?
Spannend. En ik hoop, ja, dat. Alleen dat je ziet, kijk, bijvoorbeeld een land als Nederland. Wij doen ontzettend veel aan dijken. Daar zijn we echt heel goed in. Maar er hoeft maar niet een noordwestenstorm te komen. Samen met een springvloed, wat ooit gebeurde in 1953 bij de Watersloodland. En gepaard aan hevige regenval in de rest van Europa. Dan kan het rivierwater niet weg. Dan zelfs dat geavanceerde Nederland. Dan hoeft er maar bij Capelle aan de IJssel een rivierdijk door te breken. En dan loopt echt die hele Randstad loopt als een soepbord vol water. Zelfs dat geavanceerde Nederland kan, als deze klimaatcrisis voortzet, al heel snel heel kwetsbaar worden. Ik bedoel, en dat is echt niet alleen maar op te lossen met meer geld. Dat dwingt zelfs in Nederland al tot heel veel nadenken. En als ik door de stad als Amsterdam loop, dan loop ik ook met een raar gevoel rond. Want ik weet dat die stad niet eeuwig meer is. De kans is echt, zonder alarmerend te zijn, maar de kans is toch echt heel groot dat over 200, 250 jaar deze stad het niet meer volhoudt.
Ja, alarmisme was een van de redenen voor een aantal partijen binnen Europa om niet te stemmen voor de noodtoestand van het klimaat. Maar bon, we laten dat even voor wat het is, Geertmak. Er is ook, net als bij uw eerste boek in Europa, een televisiereeks in de maak van grote verwachtingen. Mogen we hetzelfde verwachten als in Europa?
Nee, het is heel anders. Net als dit boek is toch in wezen anders. Bepaalde patronen zijn hetzelfde. De makers zijn dezelfde. Dus de samenwerking was ongelooflijk leuk en inspirerend. Want dat kan ik hier wel verklappen. Maar dat weten we ook allemaal. Televisie leidt soms, heerlijk hier ook bij de radio te zijn. Televisie leidt toch wel tot kapsonesgedrag.
Ik wil een anekdote.
Had een fantastische combinatie dat ze ongelooflijk goed waren en tegelijk heel erg leuk. En dat kom je vooral in de televisiewereld niet altijd tegen. Dus het was een plezier om te werken. Nee, het is een serie die minder chronologisch is, maar toch wel, die vertelt ook iets deze 20 jaar, maar eigenlijk aan de hand van levensgeschiedenissen. Elke aflevering bestaat eigenlijk uit drie verhalen van drie mensen of drie groepen van mensen. En hoe zij die 20 jaar hebben doorgemaakt. Zeg maar wat, ik ben bijvoorbeeld de financiële crisis, die wordt verteld aan de hand van een IJslandse familie. En ook hoe die IJslanders dat allemaal hebben meegemaakt. En ook hoe daar die financiële gekte begon. Met bankiers, want IJslanders zijn helemaal niet goed in bankieren. Maar opeens waren daar briljante jongeren. En er werden ook hele theorieën aan opgehangen. Dat is visvangst. En dat had een gene gemaakt dat ze zo goed konden bankieren. Nou, in werkelijkheid was het gewoon één groot piramideschema. Maar die jongens die maakten de blitz. En die zogen heel IJsland mee. En ja, uiteindelijk zakte alles ineen. En die IJslanders hebben zich eigenlijk vrij goed weer hersteld door gewoon weer terug te gaan naar hun core business. Kabeljauwen vangen. Maar en toeristen trouwens. Maar het leuke is, je hoort dat het wordt verteld door een IJslandse vrouw. Ook in het IJslands. En dat is, ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar dat is zo'n leuke truc. Het verhaal is verder ondertiteld. Maar door de IJslandse vertelster raak je er helemaal bij. Het is alsof iemand het helemaal van binnenuit vertelt. En de Russische aflevering gaat zo, de Bosnische. En dat maakt het. We hebben los van elkaar gewerkt, grotendeels. Maar wel de hele tijd overleg, de hele tijd vergaderingen, de hele tijd gebrainstormd. Maar voor mij is ook elke aflevering een verrassing. Opnieuw. Ik denk dat de kijkers er ook heel veel plezier van zullen hebben. Het is weer een hele andere manier van televisie maken. En het is voortdurend verrassend.
En begint de reeks ook in Kirkenes?
Dat is een latere aflevering. Kirkenes komt wel voor.
Maar, misschien even situeren waar zich dat ja, bevindt en waarom het daar begint.
Dit boek begint in Kirkenes. En dat is inderdaad, komt ook uit een brainstorm met de televisiemensen. Zij zetten het verderop. Want de tweede reeks, er komt de tweede reeks in het najaar van volgend jaar. En die begint met Kirkenes. Maar ik begon met Kirkenes omdat ik dacht, ja, dat is een heel klein plaatsje. 3500 inwoners. Een uiterste noorden van Noorwegen. En toch alle Europese problemen, een hele Europese situatie, heb je daar in een notendop. Aan de ene kant is er ontzettend veel dynamiek. Er is het klimaatprobleem, maar dat verhindert gelijk een voordeel, want die poolkappen zijn aan het smelten. En daardoor is er opeens een snelle scheepsroute ontstaat er tussen Shanghai en Rotterdam. Dus de burgemeester van Kirkenes krijgt elke week 2 Chinese delegaties op bezoek. Het is een heel strategisch gebied. Er zijn heel veel mineralen en olie is er daar. Dus de Amerikanen en de Russen zijn enorm bezig met expansie daar. En verder is het een kwartier rijden van de Russische grens. De Russische grens dan minstens 3 divisies. En aan de Noorse grens staat een compagnie van 120 Noorse jonge mannen en vrouwen. Voor een deel is dat een soort. Ze hebben daar dienstplicht. Dus het is deels zijn dat gewoon tijdelijke militairen. Ik ben met ze mee op patrouille geweest. Dan rij je in zo'n rupsvoertuig. Ze spelen daar een pianoconcert van Bach. Het is het meest beschaafde leger ter wereld. Maar dat voertuig is in 1970. Want de modernere voertuigen kunnen niet tegen 30 graden vorst. En dan zie je ook even hoe kwetsbaar Europa is. Die Nooren hebben, mochten de Russen binnenvallen, allerlei verrassingen in petto, hoor. Maar toch, je ziet even hoe militair kwetsbaar Europa ook is. Ja. En dat is een van de kwesties die enorm zullen gaan spelen de komende jaren. Omdat
ja, u zegt dat alles wat er gebeurt
blijft in
Europa daar voelbaar zal zijn.
Daar is het voelbaar.
Ja, terwijl u tegelijkertijd ook zegt dat de toekomst van Europa...
Vluchtelingen hebben ze ook gehad. Vluchtelingen hebben ze ook gehad. Op fietsjes.
Waar kwamen die vandaan? Fietsen?
Ja. Opeens was er een vluchteling.
Ja, juist.
De Noordpoolroute. Er kwam opeens een Syriërs, Afghanen. Kwamen daar op fietsjes die Russische grens over.
En een hele business die
Het was een gat in de wetgeving. Dus er zijn toch een paar duizend vluchtelingen hebben ze ook nog in Kirkenes gehaald. Maar sorry,
ja.
Uw vraag.
Maar goed, de vraag was eigenlijk. We zitten in dat dorpje, 3500 inwoners, pakweg. En toch zegt u tegelijkertijd ook dat de toekomst van Europa in de steden ligt. Hè? Dat u daar dus. Ik had verwacht, u begint dan in een groot stad om het uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het beter kan. Waarom ligt het in de stad?
Ik denk om een meerdere redenen. Maar ten eerste is het gewoon, als je kijkt de omslag van dit boek, dan zie je een lichtkaart van Europa. Zo ziet Europa eruit vanaf een satelliet 's nachts. Dan zie je alleen al op die omslag de banden van stedelijke dynamiek in al die lichtflitsen. Je ziet Duitsland, Roergebied, inderdaad België, zuidelijk Nederland. Dat loopt
het Koninkrijk.
Ja, een strook van stedelijke dynamiek die helemaal doorloopt tot Manchester. Je ziet het in Noord-Italië. Dus alleen al die dynamiek loopt langs stedenbanden. Steden hebben ook iets. Kijk, Europa heeft altijd een probleem gehad. Herman van Rompuy heeft dat ooit in een lezing prachtig gezegd. Er is altijd, willen mensen zich goed voelen, dan moet er een bepaalde balans zijn tussen plaats en ruimte. Ruimte, dan ontplooi je. Dat is voor je expansie, voor je creativiteit. Dat is Europa is een typisch ruimteproject. Maar mensen hebben ook altijd iets van plaats nodig. Een soort veiligheid, voorspelbaarheid. Een beetje tradities. De mensen om je heen die je kent. Hè. De meeste Europeanen leven toch een leven dat grotendeels gebaseerd is op plaats. Mm. Zelfs deze, ik geloof dat de meeste Nederlanders leven ook sterven binnen 20 kilometer bij het huis van hun moeder vandaan. We hebben een sterke neiging naar onze pappot. En als een goede samenleving is, is die plaats en ruimte is enigszins in balans. En dan voelen mensen zich goed. Nou, een deel van de problemen nu is door die enorme snelle globalisering dat die verhouding tussen plaats en ruimte verstoord is. En wat Van Rompuy zei, en dat deel ik volkomen, zei: Europa moet daar alert op zijn en er harder aan werken om ook die plaats een plek te geven. Ook die veiligheid van de plek te behouden. Want daarmee, ja, gewoon nationalisme en de nostalgie die je ook overal ziet, is natuurlijk een extreme vorm van terug naar de plaats willen.
Ja, maar zit die veiligheid dan in de steden?
Ik denk dat steden op zich betere plekken zijn waar, ja, waar de plaats en ruimte met elkaar in balans zijn. Een stad, als je een beetje van een stad kent en een stad houdt, dan klikt die toch altijd nog om je heen, ondanks alle problemen die er zijn, als een jas. En de nationale overheid, nationale eenheden, hebben dat vaak veel minder. Dat is vaak veel meer geforceerd. Stad is een natuurlijke plaats. En tegelijk is een moderne stad een plek van ruimte. Waar van alles gebeurt. En waar ook, en daar hoort migratie ook bij. Waar voortdurend ook een komen en gaan is van nieuwkomers. Ja. De Brussel heeft dat. Antwerpen heeft dat. Deze stad is Amsterdam.
Mechelen heeft dat.
Mechelen heeft dat ook.
Bart Somers op. Ja.
En ten laatste, maar dan stop ik snel dit college. We hadden het net over de vorige aflevering over migranten, maar ook over de verbindingen. En nationale overheden, dat zijn systemen met grenzen. Je omringt het met een grens. Buiten is de rest van de wereld en onder elkaar heb je het fijn en gezellig. Terwijl steden veel meer denken in netwerken. Steden zijn in die zin veel meer opener en ik denk ook veel meer toegerust op de dynamiek van de 21ste eeuw. Ik bedoel, ik ben niet de enige hoor. Robert Kaplan heeft er eigenlijk 10 jaar geleden al uitvoerig over geschreven. En meer auteurs die zeggen: over de hele wereld zal de dynamiek meer en meer plaatsvinden tussen steden en minder misschien wel tussen landen.
Ja, leven de stad, leven de burgemeester.
Absoluut. Ja.
dit hele gedoe zal weldra achter de rug zijn. Geert Mak, nu heel veel promotie maken voor het boek en alle gesprekken die je moet doen, alle interviews. Wat gaat u daarna doen?
Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, het is dit boek wordt flink vertaald. Dus ik zal denk ik nog wel een beetje bezig moeten zijn met gewoon over dit boek te praten. En misschien wel, dit is een boek dat aanleiding geeft tot heel veel discussie. En dat vind ik ook goed. Mensen moeten er ook tegen zijn en van alles over vinden. Een historisch boek heeft dat al en zeker dit boek. Dus ik neem heel graag de komende tijd vooral deel aan die discussie. En ik hoef mijn zin niet te krijgen. En wat het leuke is, als je boek in het buitenland vertaald wordt, dat je weer een heleboel oppikt. In dit boek heb ik bijvoorbeeld heel veel ervaringen verwerkt die ik had tijdens de discussies over mijn eerste boek. Dat hoort een beetje bij de humuslaag die onder dit boek ligt. Mm. En wat ik daarna ga doen. Er zit nog wel een boek in mijn hoofd. Misschien zelfs twee, maar dat moeten we maar eens even zien nog.
Ja, doe dat maar rustig hoor. Ik ben alleszins heel blij dat dit boek er is. Grote verwachtingen in Europa. 1999, 2019. Ik heb het ontzettend graag gelezen. En er zit inderdaad zoveel stof in. We hadden nog tientallen afleveringen kunnen maken, Geert Mak. En u bent bovenal ook een heel aangename gesprekspartner. Dus bij deze, we moeten met z'n allen kijken naar die aflevering die er komen. Het boek lezen ook. Dat is trouwens uit bij Atlas Contact. Er komen nog lezingen. Mensen die willen moeten ook naar die lezingen gaan, toch?
Ja, zeker. Ja. Ik kom nog in Vlaanderen hoor. In maart kom ik weer in Vlaanderen. Ja. Maar goed.
Ik vind het jammer dat ik afscheid moet nemen. Maar
ik ook.
Het zij zo.
Inspirerend.
Ja, heel erg bedankt Geert Mak. Fijn dat u erbij was. En ik verwacht toch nog een boek van u.
Ik zal mijn best doen.
Dank je wel.
U ook. Zeer bedankt.
Fijne avond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.